Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Dit is de AD Nieuws Update met Annemarie Fokkens. 3,2 miljoen kijkers zagen gisteravond het verjaardagsinterview van Maxima. Matthijs van Nieuwkerk die besprak het eerste uur veel bekende thema's. Het vuurwerk zat in de laatste 15 minuten van het interview.
Mocht nog steeds. Hè? Naar Griekenland, die was in geen land. En we gingen naar ons eigen huis, we gingen niks anders en vanaf daar werken. Dus we dachten gewoon net, ja, het kan nog steeds. En in die denken en mogelijkheden, niet in beperkingen, zijn we echt door een schattingsfout gegaan.
Ja.
Het is niet anders.
We praten erover met Koninklijke Huisverslaggever Jeroen Smalen. Ja, is het uiteindelijk toch vooral het interview over de Griekenlandreis geworden?
Ja, maar dat zat er natuurlijk vooraf wel in. Hè? Als je zo'n schandaal hebt gehad, dat de monarchie echt doet beven. En je hebt een paar maanden later een interview met de koningin. Dan zit je natuurlijk vooral te wachten op dat moment. Het is hartstikke leuk dat het daarvoor over kunst en poëzie en over welbekende thema's gaat. Maar iedereen zat natuurlijk vooral te wachten op dat ene thema, Griekenland.
Ja, wat vond je van haar antwoord dat ze aangaf dat het een inschattingsfout was en niet solidair?
Nou ja, dat antwoord zat er natuurlijk dik in. Hè. We hebben haar er nog nooit over gehoord. Hè. Als je die excuusvideo herinnert van een paar maanden geleden toen het gebeurde, waar dit een foto van is, toen was alleen de koning aan het woord. Dus we hebben haar er nog niet over gehoord. Nou, dit antwoord zat er natuurlijk dik in. Ik vond het een beetje. Ze zeiden ja, we hebben altijd gefocust op wat nog wel kon. Ga wandelen, ga met een klein aantal mensen bij iemand op bezoek. Dan is het wel een hele grote stap, vind ik, om dan naar Griekenland te gaan. Maar goed, zij legde uit van we hebben daar een eigen huis, we zouden daar werken. Het was geel gebied. En in het hameren op wat wel nog kon, zijn we dit uit het oog verloren. Dat was een beetje haar punt.
Ja.
Wat ik dan weer jammer vind, kijk, ik snap dat dit geen interview is waar je iemand helemaal fileert. Tegelijkertijd, er zijn nog wel wat vragen over te stellen. Met wie heeft u dit besproken? Vooraf, maar ook naderhand. Heeft u een idee of uw raadgevers wel eerlijk durven te zijn in hun advies? Want zo nee, dan blijkt dat de sociale antenne van die raadgevers ook niet helemaal goed is afgesteld.
Ja.
Daar had ik nog echt wel wat meer over willen horen. Matthijs van Nieuwkerk zei op een gegeven moment, we gaan de gifbeker samen verder leeg drinken. Toen dacht ik, wow. Het is nippen van de gifbeker, maar het is geen grote slok.
Je had daar wel wat meer diepte verwacht. Wat waren andere hoogtepunten?
Het leuke was natuurlijk de entree in dat paleis. Dat is natuurlijk ontzettend leuk met Van Nieuwkerk, die zich dan verwondert en tegelijkertijd ook bewondert. Er zaten speldenprikjes over en weer. Wel een paar hele leuke vragen. Ik vond de vraag van Matthijs van Nieuwkerk, in welke taal schrijft u? Want zij maakt constant aantekeningen. Dat zie ik in mijn werk ook als ik met haar op pad ben. En nu ook. Hè, zelfs tijdens zo'n interview heeft ze een schrijfboekje voor zich. En maakt ze aantekeningen. In welke taal schrijft u? Ik had daar nog aan toegevoegd. In welke taal droomt u? Daar ben ik altijd benieuwd naar mensen die geëmigreerd zijn naar een land met een andere taal. In welke taal droom je dan op een gegeven moment? Dat had ik nog wel graag willen weten. En natuurlijk is het leuk om haar te horen over haar dochters, over haar man. Dat waren de laatste quotes, die vond ik bijzonder. De quotes over haar dochters vond ik ook weer niet zo heel diepgaand. Ze hebben heel veel talenten. Ja, maar wat dan? Vertel dan eens wat over ze. Wat maakt ze bijzonder? Wat kunnen ze goed? Maar dat kregen we niet te horen.
Nee. Nou, buiten dan de onderwerpen die besproken zijn, zijn er voor jou ook nog onderwerpen geweest die niet besproken zijn, die je wel graag had willen horen?
Nou ja, wat ik zeg, ik had meer willen horen, en dat is misschien ook vooral mijn journalistieke belangstelling, maar ik had toch wel nog wat meer willen horen over Griekenland, over wat de commotie in het land ook met ze gedaan heeft, of ze anders naar Nederland is gaan kijken, naar de Nederlanders.
Maar qua andere onderwerpen, zeg maar? Dus buiten wat er wel is voorgekomen, maar naar jouw mening net niet diep genoeg?
Toch meer iets over haar hobby's bijvoorbeeld. Ja, ik vind dat het een verschrikkelijk woord. Of haar passie, zoals ze het zelf zegt. We hebben haar natuurlijk uitgebreid over haar muziekliefde gehoord. Een klein beetje in dit interview en vooral ook de afgelopen dagen heel veel. Maar wat doet zij nou graag? De rest van haar tijd. Ze is veel aan het werk, maar zeker niet altijd aan het werk. En toch nog iets meer over het moederschap Wat bindt haar en haar dochters bijvoorbeeld? Waar hebben zij het nu over? Waar heb je het over met bijna volwassen dames?
Ja.
Daar had ik eigenlijk nog wel wat meer over willen horen. Maar daar kregen we geen beeld van.
Goed, aan het einde van het gesprek werd de populariteit van het Koningshuis nog even besproken. Wat denk je dat dit interview gaat doen voor de populariteit van het Koningshuis nu en verder?
Nou, ik was zelf redelijk sceptisch. Ik bedoel, ik zat te kijken en ik zat tegelijkertijd te tikken voor onze site, voor de kranten. En ik dacht, nou, ik vond persoonlijk dat interview wat Wilfried de Jong met de koning had voor diens 50ste verjaardag. Ik leerde de koning beter kennen dan dat ik Maxima in dit interview leerde kennen. Tegelijkertijd, als ik daarna de appjes bekeek die ik kreeg, en dat is dan niet zozeer van collega's, maar meer van mensen om me heen. Ja, daar werden alweer de termen als ik word weer verliefd op haar en zo vlogen me om de oren. Dus kennelijk, ik weet niet wat de waardering, ik weet de kijkcijfers, ik weet nog niet de waarderingscijfers, maar kennelijk heeft dit ze wel goed gedaan. En het is natuurlijk, weet je, Van Nieuwkerk heeft het er ook niet heel lastig gemaakt. En hij kan ook een heel mooi, veilig, warm bad laten vollopen voor een geïnterviewde. En dat is wat hij gisteren deed. En dat helpt natuurlijk wel in je populariteit. Dus ik denk, samenvattend, dat het de populariteit zeker geen kwaad heeft gedaan, dit interview.
De Nederlandse economie is in een recessie beland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kromp onze economie het afgelopen kwartaal met 0,5%. Na ook al een krimp in het laatste kwartaal van vorig jaar. Peter Hein van Mulligen is hoofdeconoom van het CBS. Ja, Nederland in recessie, hoe zorgelijk is dat?
We zien natuurlijk al dat het een tijdje niet zo goed gaat met de Nederlandse economie, vooral door corona. Het tweede kwartaal vorig jaar sloeg de coronacrisis hard toe in de Nederlandse economie. Krompen we enorm. Daarna was er wel weer sprake van een herstel. Maar ja, in het eerste kwartaal van dit jaar toch weer een krimp. Nou, ook al een kleine krimp eind vorig jaar. Dus technisch gezien inderdaad een recessie. Maar ja, het zijn natuurlijk sowieso veel bewogen tijden voor de Nederlandse economie.
Nou, inderdaad, want de economie zou sowieso flinke klappen gekregen hebben door de coronacrisis. Valt deze krimp dan mee of tegen?
Nou ja, als je het vergelijkt met andere landen om ons heen, dan zitten we een beetje in de middenboot. Ook gemiddelde van de Europese Unie zat er een beetje in de buurt van dat cijfer. Frankrijk en België deden het wat beter. Daar groeide de economie wel. Maar bijvoorbeeld Verenigd Koninkrijk en ook Duitsland, daar krompt de economie harder dan in Nederland. En dat die hier is gekrompen heeft waarschijnlijk ook voor een groot gedeelte te maken met de strenge lockdown die we het eerste kwartaal hadden. De avondklok was heel zichtbaar. Vooral de verplichte winkelsluiting van alle niet-essentiële winkels. Ja, dat heeft er toch wel voor gezorgd dat mensen veel minder spullen kochten. Online was er wel sprake van groei. Maar ja, dat was lang niet voldoende om de krimp bij winkels die het tot voor kort best wel aardig deden. Denk aan elektronicazaken. Meubelzaken heeft ook te maken met de opleving op de woningmarkt. Daar ging het allemaal de goede kant op eind vorig jaar. Ja, die moesten verplicht dicht. Dus die zagen ook een hele grote omzetdaling in het eerste kwartaal. Mm-hmm. En dat heeft toch wel zwaar bijgedragen aan die economische krimp.
Ja, want welke productgroepen vallen dan het meest op? Waar hebben we echt minder geld aan uitgegeven behalve dan die elektronica?
Nou, er zijn een paar productgroepen, dat zijn een beetje de usual suspects. Daar geven we al een jaar lang minder geld aan uit. We kennen ze allemaal. Het zijn vooral uitgaven aan diensten zoals de horeca, maar ook op vakantie gaan, recreatie en cultuur. Ja, dat is allemaal dicht. Dus daar kunnen we ook geen geld aan geven, ook al zouden we willen. En als je kijkt naar spullen die je in de winkels kopen, dan valt op dat het al een hele lange tijd zo is dat we veel minder uitgeven aan kleding en schoenen. Heel veel mensen werken natuurlijk ook thuis. En ja, dan is het niet per se meer noodzakelijk om iedere dag toch weer in een nieuwe outfit voor de Zoom te verschijnen. Dus ja, kleding en schoenenzaken, die hebben het ook al een jaar lang heel moeilijk.
Ja, nou ja, Nederland gaat ondertussen weer langzaam van het slot. Hè. Betekent dat de economische krimp het dieptepunt ook wel bereikt heeft?
Nou, dat weten we natuurlijk nog niet zeker, maar heel veel signalen die we zien zijn wel positief. Ook vooral als je kijkt naar de arbeidsmarkt. Het aantal banen was nog wel afgenomen. Maar we zien aan het eind van het kwartaal toch dat er weer een groei is van het aantal vacatures. Daarbij valt op dat er ook in de horeca weer meer vacatures bij zijn gekomen. Dus het lijkt erop dat heel veel mensen die een jaar geleden hun baan in de horeca kwijtraakten omdat de boel allemaal dichtging, ja, die wordt nu toch weer gevraagd of ze misschien weer opnieuw terug kunnen komen. Er is wel vraag naar personeel. Dus ook zwaar getroffen sectoren als de horeca, die zien nu toch wel weer voorzichtig dat licht aan het eind van de tunnel. Dus dat zomaar kunnen betekenen dat we in het voorjaar en de zomer weer een mooi economisch cijfer hebben.
De coronacijfers dalen. Nederland mag vanaf morgen weer genieten van nieuwe versoepelingen. Maar toch blijft het in veel ziekenhuizen nog altijd te druk om de reguliere zorg te hervatten. Hoe staat het er nou precies voor in ons land? Ik ga daarover praten met Sander van Mersbergen, verslaggever van onze krant. Sander, ja, zeg het maar. Hoe staan we ervoor?
Eigenlijk voor het eerst sinds een maand of 8 of 9 kan ik zonder... echt twijfels zeggen dat het goed gaat. Dat het de goede kant uit gaat.
Ja?
Dat is echt inderdaad echt heel lang geleden. Want eigenlijk is het vanaf september is het in Nederland niet goed gegaan met het coronavirus.
Nee.
Het is altijd of opgelopen of heel hoog geweest. En nu is er echt een duidelijke daling zichtbaar. Het aantal besmettingen is net bekendgemaakt door het RIVM van de afgelopen week. En dat is met een kwart gedaald tot ruim 35.000. In de ziekenhuizen is de instroom gedaald, ook op weekbasis met ongeveer 25%. Dus dat betekent dat er gewoon minder nieuwe patiënten in het ziekenhuis terechtkomen met corona. En dat er dus minder coronabedden bezet worden de komende weken. En dat is eigenlijk waar we al maanden op aan het wachten zijn.
Dus supergoed nieuws natuurlijk. Iedereen zit hier op te wachten. Maar aan de andere kant, wat ik dan wel een beetje gek vind. Een paar weken geleden werd er nog eigenlijk een soort van gewaarschuwd van code zwart komt er weer aan. Wat is er nou veranderd in zo'n korte tijd?
Ik denk 2 dingen die een rol kunnen spelen. Allereerst het weer. Lijkt toch wel een beetje een factor te zijn. Je ziet nu in de besmettingscijfers eigenlijk voor het eerst dat er ook bij jongere leeftijdsgroepen een daling te zien is. En dat is voor het eerst dus sinds januari of zo. Of sinds lange tijd in ieder geval. Tweede is het vaccineren. Je ziet echt heel duidelijk dat de oudere mensen niet meer, of in ieder geval heel weinig in het ziekenhuis terechtkomen. Dat is echt... Even uit mijn hoofd, volgens mij was eerst op de normale afdelingen was 70% boven de 60 altijd. Mm-hmm. En dat is nu nog maar de helft. Dus dat betekent dat er gewoon minder oudere mensen het ziekenhuis in komen die heel kwetsbaar zijn. En dat er uiteindelijk dus minder zorg nodig
dus
is.
Dus vaccineren lijkt te helpen?
Zeker, heel duidelijk.
Dat op hoeveel procent zitten we nu? Hoeveel mensen zijn er nou gevaccineerd, weet je dat?
Ik las net in een bericht, en ik hoop dat ik het goed heb, dat er 7,5 miljoen prikken zijn uitgedeeld. Dus in principe bijna de helft van de mensen die een prik zou kunnen krijgen... is er een prik gezet. Sommigen hebben 2 gehad, dus het klopt niet helemaal, maar grofweg.
Grofweg wel.
Ja.
Wat is nou het voordeel als we straks allemaal die eerste prik binnen hebben?
Een van de voordelen, hoor ik ook vanochtend, is dat we misschien weer naar het buitenland mogen. Dat 1 prik, dat voldoende is op je vaccinatiepaspoort om op reis te mogen. Dus dat is een praktisch voordeel. En het echte voordeel is natuurlijk dat je na 1 prik al best wel beschermd bent.
Ja.
In ieder geval tegen echt ziek worden door corona. Dus dat, dat is voor iedereen die dat heeft.
Ik vind het een leuke update die je brengt vandaag.
Okay.
Dankjewel Sander. Laten we hopen dat het zo voortzet en dat we echt een punt kunnen zetten achter corona straks.
Ja,
dankjewel.
Ook, ook.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.